We zijn bij deel 6 van de reeks van 15 bijbelstudies en preken voor zij die niet mee zijn in dat verhaal, omdat u hier voor de eerste keer bent. We zijn doorheen het Matteüs-evangelie aan het gaan met grote stappen. Niet kleine stukjes, maar grote stappen. Een paar hoofdstukken tegelijk vaak. Vandaag maar eentje. En u kan die herbeluisteren, die preken, op onze website levendehoop.be of de bijbelstudies downloaden om die te bekijken. Nu, we hebben al een heel traject afgelegd in Matteüs. En hopelijk wil deze mee. Ja. In Matteüs, de evangelist, die heeft een belangrijke boodschap. Het koninkrijk komt. En we hebben gezien in de eerste twee hoofdstukken hoe de komst wordt aangekondigd. Maar op een heel bijzondere manier. Namelijk, datgene wat altijd de bedoeling is, dat de mens en God bij elkaar zijn, wordt nu werkelijkheid. God komt naar ons. God met ons. Immanuel. Een van de namen van Jezus. Dan, zoals het een koning betaamt, wordt hij aangekondigd. Koning komt meestal niet zomaar binnenvallen. Als de koning van België langs zou komen, dan weten we dat maanden op voorhand. En zo ook bij de grote koning, Jezus. Hij wordt eigenlijk al van bij zijn geboorte aangekondigd. En dat is een heel belangrijk nieuws. En wat Walter daar, toen de predikant zei, was heel belangrijk. Jezus is niet alleen onze redder, dat is wat wij geloven, dat is fijn. Maar Jezus is in de eerste plaats onze koning. Daarna gaat de koning aan de slag. Jezus vertelt over dat nieuwe koninkrijk. En hoe je daar maar één optie hebt. Echt zijn of fake zijn. U kan hier als deelgenoot van dat koninkrijk zitten. Helemaal diep van binnen, echt. Zondig, maar diep van binnen. Ja, geloven in die koning en zeggen, die wil ik volgen, die wil ik eren. Daar wil ik heel mijn leven naar inrichten. Of u kan hier in deze zaal fake zitten. U kan hier zijn. U kan een religieus leven erop nahouden, zonder dat er van binnen echt iemand is die buigt voor de koning. Die zegt, ik doe mijn zin in mijn leven. Nu, wat heel bijzonder is, Jezus zegt, we moeten ook buigen voor de koning. Maar het is niet buigen voor een heerser, een dictator, een tiran. Nee, het is buigen voor een vader die voor ons zorgt. Een vader die, wanneer we echt alles overgeven, ons dan alles teruggeeft wat we nodig hebben. Niet per se wat we nu denken nodig te hebben, maar wat we echt nodig hebben. Dat verzekert hij ons. En in de laatste studie, de Bijbelstudie, de kringen die we hebben gehad 2 weken geleden, hebben we gezien hoe dat niet alleen mooie praatjes zijn geweest van Jezus. Dat was allemaal mooi als rabbi. Nee, nee. Hij kwam met een kracht, een goddelijke kracht, die wonderen veroorzaakte en waar mensen helemaal van ondersteboven raakten. En wat hij deed was ongelooflijk. Mensen werden genezen, doden stonden op. Dingen die niet kunnen. Maar hij laat zien, ja, ik ben de zoon van God. Hier is een kracht die meer is dan loze woorden. Nu, hier sluiten we aan op het verhaal van Matteüs over Jezus en over het koninkrijk. En u mag daarvoor Johannes 10, wat zei ik Johannes? Matteüs 10 opstaan. Dat zou een speciale twist in het verhaal geweest zijn. Matteüs hoofdstuk 10. Jezus heeft zijn woorden in daden omgezet. En er staat net daarboven. En Jezus trok rond in alle steden en dorpen. In hoofdstuk 9 lees ik even. En gaf onderwijs in hun synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En geneesde elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Jezus heeft zijn eerste reden gedaan. Zo ziet het koninkrijk eruit. En dan vertrekt hij. En gaat hij onderwijzen. En gaat hij genezen. Gaat hij prediken. Hier zitten we. Hij heeft allerlei mensen zien veranderen door wat hij heeft gedaan. Mensen zijn verbaasd, verwonderd. Ze verootmoedigen zich. Ze zeggen, wauw, u bent werkelijk de koning. En op dat hoogtepunt, er zijn een paar kritieke stemmen al in de achtergrond. Op dat hoogtepunt van wauw, zeg maar, zegt Jezus, hoofdstuk 10, vers 1. En hij riep zijn 12 discipelen. En hij gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. En dan komen ze allemaal, de 12 apostelen, per twee worden ze vernoemd. Dit is een heel bijzonder stuk. Op dat moment waarop Jezus heeft laten zien, niet alleen woorden, maar ook kracht van het koninkrijk, zegt hij, en nu gaan jullie. Hop, en ik geef u macht over geesten en om mensen te genezen. Een bijzonder moment, en voor zij die het hebben gezien en opgemerkt, en riep zijn 12 discipelen, en dan staat er, de namen nu van de 12 apostelen zijn deze. Hier wordt de term apostelen geïntroduceerd. Een apostel is meer dan een discipel. Er waren meer dan 12 discipelen uiteindelijk. Discipelen zijn leerlingen, zij die willen leren van de rabbi. Maar hier zijn er 12 apostelen. Apostel betekent letterlijk gevolmachtigd boodschapper. Boodschapper, dat is een boodschap, maar ook gevolmachtigd. Hij heeft een volmacht gekregen. We weten allemaal met de verkiezingen van vorige week wat dat betekent. Dan mag je in iemand plaats iets doen. Een volmacht betekent, ik heb die macht gekregen en ik mag die uitoefenen. Dat is een heel bijzonder woord, apostel. En dat gebeurt hier nu. Dit gedeelte, heel dat hoofdstuk dat volgt, wordt daarom wel gezien zo'n beetje als het handvest voor zendelingen. Het handvest voor missionarissen die het evangelie willen verkondigen. En dat is absoluut terecht. Zoals we zien, hier worden mensen uitgezonden met macht om te prediken. En we zien ook dat doorheen heel het evangelie, dat idee van verkondigen, wordt uitgesponnen. Tot op het laatst, helemaal op het einde, Matteüs 28, vers 19, opnieuw, ga en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is een duidelijke draad in het evangelie. En dit hoofdstuk 10 is een heel bijzonder. Nu, aan de andere kant is het niet helemaal terecht dat heel dit hoofdstuk, zeg maar, als een handleiding voor zendelingen zou zijn. Waarom? Ik zal het u graag uitleggen. Matteüs doet iets vreemd. Hij gebruikt twee verhalen precies door elkaar. En ik ga het u proberen uit te leggen. Voor zij die het hebben gelezen, zullen de delen herkennen. De andere mensen moeten maar eens wat terug gaan bladeren. Ik ga niet alles lezen, ik ga hier en daar wat versen eruit halen. Het eerste verhaal is dit, namelijk de opdracht die hij geeft aan zijn discipelen. Hij zegt hun wat ze moeten gaan doen. Het is een hele specifieke opdracht aan die 12 mannen. Van, ga nu dit doen. En gaat het evangelie verkondigen en allerlei uitleg daarbij wat ze wel moeten doen, wat ze niet moeten doen. Als er dit gebeurt, dan reageer je zo. Een hele specifieke uitleg. Die ook heel lokaal gebonden was. Wordt gezegd, ga niet naar daar. En ga ook niet naar daar. Alleen het stukje van Israël. Een heel specifieke opdracht. Ook duidelijk beperkt in tijd, want daarna zijn ze teruggekomen en zijn ze weer verder getrokken. Het was echt een stage, zou je kunnen zeggen. Of zoiets. Een heel specifieke opdracht. Daarnaast, naast dit heel lokale, concrete verhaal en opdracht, doet Matteüs iets raars vanaf 16. Wanneer hij begint te schrijven, zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Daar pakt hij de opdracht op een andere manier aan. Hij praat over vervolging, hoe de discipelen of de apostelen van Jezus zullen vervolgd worden. Hij praat over martelaarschap, dat er zullen zijn die gaan sterven. Hij praat over dat zij niet klaar zullen zijn met hun werk, totdat de mensenzoon terugkomt. Voor zij die bekend zijn met de evangelie, weten dat dit eigenlijk een fast forward is, een blik vooruit op de toekomst van de grote opdracht. Dus Matteüs neemt hier dat thema, die heel concrete opdracht, en hij breidt daar iets aan vast. We weten niet zeker wat Jezus het allemaal op dat moment samen heeft gezegd, of dat Matteüs dat heeft samengeplaatst. Dat maakt niet uit, want Matteüs heeft daar een heel belangrijke bedoeling mee. Namelijk, hij wil laten zien dat heel, die heel lokale opdracht aan die apostelen een universeel thema is dat bij het koninkrijk van God hoort. Elke discipel van Jezus die heeft iets van die zendingsopdracht mee in te vullen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, even imperialistisch is als andere koninkrijken. Namelijk het veroveren van de wereld. Maar dan niet op een manier van geweld en dwang en wat is er nog, macht daar om te plaatsen, maar wel een koninkrijk van genezing, van prediken, van liefde, van nederigheid. We weten dat helaas in de geschiedenis de kerk het andere principe heeft aangevat soms. Dat is jammer dat we die geschiedenis moeten meedragen. We lezen hier nogthans dat er iets heel anders gevraagd wordt. Ga en predik en genees. Maar Matthäus is duidelijk. Het verkondigen, het gaan, hoort bij het volgen van Jezus. Als je Jezus wil volgen, is daar een zendingsopdracht. En dat is een opdracht die geldt voor altijd, voor iedereen, voor overal. Daarom gaf Jezus net daarvoor, waar we zijn ingesprongen op hoofdstuk 10, het vers daarvoor, zegt hij dit tegen zijn apostelen. Bid daarom, twee versen daarvoor. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot. Er zijn veel mensen die willen zijn in het koninkrijk, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dat zegt hij en dan zendt hij ze uit. Eigenlijk zegt hij, bid voor jezelf. Maak jezelf klaar. Bid natuurlijk ook voor anderen. Bid voor arbeiders. Maar hij zegt tegen zijn discipelen, bid ervoor en dan zendt hij ze ook nog eens zelf uit. Dat is nodig. Ja? Want dat bidden is een cruciaal onderdeel. Zomaar gaan is eigenlijk geen haalbare kaart. En we gaan ontdekken waarom. Nou ja, dat was het thema natuurlijk. Zo ver waren jullie allemaal. Waarom is dat zo nodig, dat gebed? Deze week, deze dinsdag, was er een lezing. Doodnormaal. Je leeft een leven lang en dan ga je dood. Normaal toch? Of niet? Waarom ga je eigenlijk dood? En is het daarna echt gedaan? Of niet? Eigenlijk hebben we deze week vanuit onze kerk een initiatief genomen dat antwoordt op die roep. Ga en predik en genees. Het is een beetje toevallig, of dan weer niet. En we waren gegaan naar de bibliotheek van Ole. En we hebben daar gepredikt. Aan de hand van een thema hebben we daar het evangelie gebracht. En we hebben dat vanuit het idee om te genezen gedaan. Wel degelijk, namelijk over het thema dood. Een thema dat leeft. Een thema waar mensen mee bezig zijn, waar pijn in verscholen zit. Waar we een antwoord kunnen bieden. Het is wel degelijk een goede avond geweest. Al is succes moeilijk af te meten. Waaraan ga je het succes beoordelen? Ik vond het persoonlijk heel leerzaam op allerlei vlakken. Zowel op vlak van aanpak of inhoud en vorm. Maar dat gaan we wel eens evalueren. Maar eentje waar ik nog wel mee zit, is, was er nu veel volk of weinig volk? We waren met ruim 40 mensen, waarvan 39 van onze eigen kerk en 3 van die van Westerlo. Nu, ja kijk, daar waren mensen van onze kerk om diverse redenen. Sommigen organiseerden het, dat is logisch dat je er bent. Sommigen wilden graag supporteren en laten zien van, we zijn betrokken. Sommigen waren misschien echt geïnteresseerd in het thema, want ook wij christenen worstelen met de dood. En goed, we zijn echt dankbaar dat zij die het organiseerd hebben niet alleen in die strijd staan. Maar het voelde toch niet helemaal aan of we ons doel volledig hadden geraakt. Ja, want eigenlijk doe je zo'n avond wel voor zij die het evangelie niet kennen. En die er nood aan hebben. De oogst is groot, geloven we. En ja goed, dan was het toch een beetje vreemd. Ik zal je zeggen wat mijn excuus was om daar te zijn. Ik deed die avond een deel van ja, wat er daar moest gebeuren. Ik heb de promo wat mee georganiseerd, het thema wat uitgewerkt. Ik heb de mensen ontvangen, ingeleid, het gesprek geleid. Zeg maar, ik moest zelfs de spreker ophalen en terugbrengen naar het station. Ik had zo het idee, ik doe mijn werk en anderen doen hun werk. Maar eigenlijk, eerlijk, ik heb eraan gedacht om mensen uit te nodigen. En ik heb die gedachte gauw weer van me afgezet. Ik dacht, ik doe mijn deel al. Laat anderen dat deel doen. En eerlijk, ik had geen zin om mensen te gaan uitnodigen. Waarom? Ik zie de risico's voor me. Ik sta daar met een flyer met een boompje en dat leeft en een flyer met een boompje dat dood is. En ik sta daar een beetje voor aap. Mensen die niet met de dood bezig zijn uit te nodigen voor de dood. Of ik sta daar te leuren en ik maak mij niet populair voor mensen die niet zitten te wachten op mijn vraag. Of misschien komen de mensen en dan ontdekken ze hoe radicaal we eigenlijk willen geloven. Of wie weet, vinden ze het echt interessant en moet ik daarna nog gaan investeren in gesprekken. Al zou ik dat tenminste erg vinden, eerlijk gezegd. Maar ik vind dat behoorlijk triest klinken voor de predikant van uw kerk. Maar dat is wel eerlijk. En ik weet niet hoe het bij u zit, welke allicht goede reden u had om er niet te zijn, of om er alleen te zijn. Maar ik werd heel erg aangesproken door de kerntekst uit dit gedeelte die ik er heb uitgehaald. En ik zal hem lezen voor u, en u mag lezen vanaf vers 27. Wat ik u zeg in het duister, zeg het in het licht. En wat u hoort in het oor, predik dat op de daken. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel de ziel als het lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat vele musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Wees niet bevreesd. Nu laten we even teruggaan naar het evangelie, het verhaal van Matteüs. Eigenlijk zaten we in dat verhaal, zoals ik het daarnet liet zien, op het hoogtepunt van, zeg maar, de carrière van Jezus. Het ging alleen maar omhoog. De views op YouTube, die gingen steil omhoog en die bleven elke dag omhoog gaan. De mensen kwamen, waren verwonderd, verbaasd. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Het enthousiasme was groot. En nu, op dat hoogtepunt, geeft hij die macht van die wonderen aan zijn discipelen en die kunnen dan uitgaan om heel die good news show nog groter te laten worden. En je zou dan verwachten dat die discipelen net zo immens populair gaan worden zoals Jezus. Dat er een hele grote beweging doorheen Israël op gang komt. Maar daar wordt eigenlijk niet echt over verteld. In de andere evangelie vinden we daar een beetje over terug. Maar eigenlijk weten we niet wat dat dan teweeg heeft gebracht. En Jezus, of Matteüs de schrijver, wilt ons alvast meenemen voorbij de hype. In het verhaal zitten we nog op de hype, maar het wordt meteen genuanceerd in dit hoofdstuk. Want niet alleen als het koninkrijk gepredikt wordt en mensen worden verbaasd en zijn verwonderd, dan is er niet alleen maar die mooie verandering die kan gebeuren, maar dan is er ook iets heel anders dat komt. Na de eerste interesse volgen er scheldpartijen. Komt er vervolging. Worden mensen voor de rechtbank gesleept. Worden mensen vermoord. In vers 34 Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Pas op, dit moet je juist literair lezen. Het is niet bedoeld dat Jezus geweld komt brengen. Hij bedoelt, door mijn komst moet je niet verwachten dat er vrede komt. Door mijn komst kan je verwachten dat er scheiding en scheuring komt. En dan wordt er verteld hoe er families, omwille van Jezus' naam, uiteenvallen. Zeer, zeer pijnlijke zaak. Als discipel van Jezus het koninkrijk verkondigen is een garantie op lijden. In welke vorm dan ook. En daar heb ik geen zin in. Daar ben ik bang voor. Dat is iets wat ik probeer te ontwijken. Dat is gewoon hoe het bij mij is. Ik heb onlangs de mogelijkheid gehad om te spreken met een collega van mij, van op de school waar ik altijd heb gewerkt en waar ik hoop volgend jaar terug te gaan werken. Als ik het werk hier naast de kerk, wat ik nu doe voor het EJV, ik ga daar waarschijnlijk mee stoppen en dan hoop ik in september weer naar school te gaan. Nu, ik heb een gesprek gehad met een collega van daar, over onze kerk, over het evangelie. Ik kan daar weinig over vertellen, want het is nogal persoonlijk, maar als zijn situatie wat minder positief uitdraait voor hem, dan ben ik bang voor de weerslag op school. Want dan is de kans groot dat hij zijn mening over die evangelische wel eens goed gaat verkondigen. Dat mijn goede naam, die daar nu toch nog heerst, hoe de mensen naar mij kijken, dat het wel eens plots helemaal kan veranderen. Dat mijn plannetje om leuk weer naar school, wat ik eigenlijk wel heel hard naar uitkijk, dat wel eens in het water komt te vallen. Niet om daar terug te gaan, maar dat daar misschien minder gezellig gaat zijn. Ik heb daar geen zin in. Ik ben daar bang voor. Ik heb niet zoveel zin om zo'n last te dragen. Maar Jezus kent mij. En Jezus weet van die angst. Daarom zegt hij, wees niet bevreesd. Daarom zegt hij, uw angst ken ik. Maar ik heb een antwoord. Hij zegt, wees niet bevreesd voor zij die het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Ja, ons lichaam. En ons leven, want dat is natuurlijk niet ons lijf. Dat is ons leven, ons gemak, ons comfort, dat waar wij in het Westen zo onbewust op steunen, dat gemakkelijke leven, dat kan er inderdaad aangaan, maar daar moet je niet bang voor zijn. Hij zegt, wees wel bang voor hij die de ziel kan doden in de hel. En dat is God. Nu, hij zegt het wel op een bijzondere manier. Hij zegt, wees dus niet bevreesd voor hen, maar hij zegt, wees veeleer bevreesd voor hen. Wees eerder. Denk eens na. Draai eens om. Denk eens over de dingen na. Wees eerder bevreesd voor God. Nu, Jezus bedoelt niet, leef vanuit angst voor de hel. Leef vanuit angst voor de wraak van God. Want wat hij daarna zegt, is nog veel straffer. Hij zegt, worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht, een euro. En niet één van hen zal op de aarde vallen, buiten uw vader om. En al uw haren op uw hoofd zijn, dat is heel bijzonder. Hij zegt het niet zomaar. Hij zegt niet, en niet één zal op de aarde vallen, buiten God om. Hij zegt, niet één zal op de aarde vallen, buiten uw vader om. God is onze vader en hij kent ons. Hij kent onze angst. Hij kent mijn angst. God, ik moet mij niet verstoppen voor u. Ik moet niet doen alsof jij mijn angst niet weet. Ik moet niet doen alsof jij niks kunt doen. Maar dat staat ook wel. Niet één zal ter aarde vallen. Met andere woorden, de musjes gaan dood. Net zoals wij. Misschien kan het wel eens zwaar tegenvallen in het leven. Als christen. Maar God is daarbij. God weet dat. En God is als een vader die zijn kinderen troost wanneer ze treuren. die zijn kinderen geeft wanneer ze nood hebben, die zijn kinderen blijdschap voorziet. Op de manieren zoals hij het voorziet op dat moment, als een echte vader die weet wat het beste is voor zijn kinderen. Niet één valt er buiten dat hij het weet. Hij weet het echt. En u hoeft zich er niet voor te schamen. Ik hoef mij er ook niet voor te schamen. Maar het is moeilijk. Het is een opdracht die ik niet kan zomaar vanuit mezelf. En ik geloof dat daarom is dat Jezus daar vlak voor zegt tegen zijn discipelen. Bid tot de Heer van de oogst dat de arbeiders in zijn oogst uitzendt. Wij moeten bidden. Ik moet bidden. Ik moet bidden voor mezelf. U moet bidden voor mij. Ik moet bidden voor u. Wij moeten bidden voor elkaar. Vragen om kracht. Vragen om los te komen van die zekerheid. Hier op aarde. En net zoals hij zijn leven helemaal in de weegschaal heeft gegooid, durven we diezelfde stap te zetten. Om ons leven in de weegschaal te gooien. Onze reputatie in de weegschaal te gooien. Onze aangename werkomgeving in die weegschaal te durven gooien. Voor zijn naam. Ga en predik en genees. Je zou denken dat het alleen maar goed wordt onthaald, maar dat is niet zo. Nu, ik vind dat heel erg moeilijk en confronterend. En ik zal zeggen dat ik zonder uw hulp en steun de volgende keer even moeilijk ga hebben. En ik denk dat er nog wel een vervolg gaat gebreid worden aan hoe we als kerk gaan proberen uit te stappen en te gaan. Ik ben daar zeker van, want dat wordt volgend jaar een heel belangrijk thema. Maar dan moeten we gaan bidden. Dan moeten we gaan vragen om kracht. Dan moeten we naast elkaar gaan staan. Jezus stond de apostelen 2-2 uit. Dat is niet zomaar. Dat is omdat we elkaar nodig hebben om die stap te zetten wanneer die moeilijk is. Om dat duwtje in de rug te krijgen, die schouderklop wanneer het tegenviel. En zo nodig ik u uit om dat samen te gaan doen. En we gaan zo meteen avondmaal vieren. Avondmaal dat ons herinnert aan hoe Jezus, ondanks zijn strijd, denk aan hoe hij bad tot God, laat alsjeblieft het voorbij gaan. Jezus was bang. Maar hij wist dat zijn vader bij hem was. Zelfs op het moment dat hij hem verliet. En wanneer we zelfs avondmaal nemen, geef jezelf de kans om op die angst toe te geven. Of wanneer die angst ineens bidt, voor ons die angst hebben. Om daarover te gaan. Om sterk te durven staan. En ik wil u vragen, wanneer het wordt rondgedeeld, mag u in gebed antwoorden op de Heer. Hij zegt, bid. Laten we bidden. Voor arbeiders, hier, in Herentals. Niet alleen in Bulgarije, maar ook hier. En zal ik afsluiten met een gebed. En dan mogen meteen de helpers die ik heb gevraagd naar hier komen. En dan gaan we eerst het brood en daarna de wijn met elkaar nuttigen. Als nagedachtenis, als herdenking van Jezus die zijn leven gaf voor ons. Vader, het is ongelooflijk te weten dat u als God, uzelf als Vader, aan ons geeft. Heer, we hangen zo erg vast aan onszelf. Ik bid u, wilt u, net zoals u, Jezus, uzelf hebt overgegeven voor ons, ons helpen om die stap te zetten. In de kleine momenten en op de grote momenten te gaan, te prediken en te genezen. Heer, geef ons die genade om sterk te zijn en om ons leven, net zoals u, in de weegschaal te leggen. Dank u voor uw voorbeeld, dat we daaruit mogen leren en putten en hoop hebben. Dank u dat u bent opgestaan, zodat we weten dat zelfs wanneer ons leven erbij inschiet, Heere God, uw koninkrijk voor eeuwig is en wij daar in eeuwigheid deel van uitmaken. Vader, geef ons liefde. voor u en voor onze naasten, om dit koninkrijk te willen delen. Amen.